jij bent nu degene die alles moet vertellen en ik kan gewoon luisteren.
Ja, dank u.
Voelt het iets makkelijker dan de eerste keer?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, echt wel. Ik had er ook zin in.
Vorige keer niet. Goed dat je het me toen niet gezegd hebt.
Ik had er meer moeite mee in. En nu ben ik er ook wel dankbaar voor dat iemand wil komen luisteren. En denk ik, dat is eigenlijk misschien ook wel lief geweest de voorbije 7 jaar van ons uit. En dat is wel mooi aan dit project of zo. Dat we dat doen.
Waarom ik een goed mens ben en jij ook. Mm-hmm. Het had een statement kunnen zijn, maar het is ook iets wat jij je afvraagt.
Ja.
Van waar de vraag?
Ik denk door zo'n beetje het nieuws te volgen gewoon. En te merken hoe groot de problemen zijn. En ook een beetje daarover te lezen en dan te horen wat je er allemaal aan kunt doen om die op te lossen.
Of wat je niet kan doen.
Wat je niet kunt doen ook. Of vooral te ontdekken wat ik niet aan het doen ben, maar misschien wel zou kunnen doen.
Stress. En,
ja, me daarbij af te vragen van hoe... En zo, kijk naar het leed dat er overal in de wereld is. Wat voor argument heb je eigenlijk om niet alles uit de kast te halen? Om te proberen om dat te gaan oplossen. Vandaar de vraag, hoe kun je jezelf een goede mens noemen in een wereld die niet... Waar dat er zo leed bestaat. Zo.
Waar alles vierkant draait.
Ja, en dat is dan nog zo wat jolig geformuleerd. Maar inderdaad, ja.
Het is uiteindelijk ook de vraag waarmee je begonnen bent aan dit project. Hè?
Ja.
Omdat je niet goed begreep van hoe zit het eigenlijk in elkaar. En ik zet een dochter op de wereld. En hoe moet het nu verder in wat voor wereld komt dat kleine mensje terecht? En hoe kan ik daar zelf ook iets aan doen? En hoe doen anderen dat? Dat is denk ik was het uitgangspunt om met zwijgen is geen optie te beginnen.
Ja, en ook ik ben te weinig aan het doen en misschien kunnen we op zijn minst beginnen met degenen die wel iets aan het doen zijn of meer aan het doen zijn, om die zo een podium te geven. En laat ons van die mensen een heel schoon portret maken en daarmee misschien andere mensen aanzetten om ook op zoek te gaan naar wat kan ik geïnspireerd te raken en wat kan ik misschien meer doen of anders doen. Dus er zat ook zo'n beetje een activisme in of zo.
Van... Ja, je noemt jezelf ook in het boek activist.
Ja. Ik denk dat door dit te maken en zo in contact te komen met heel veel mensen die luisteren, die kijken en die mailen, ik gewoon zo de definitie van activisme zoveel rijker is geworden in mijn hoofd dan wat dat in het begin was. En dat het prototype van een activist is iemand zoals Greta Thunberg. Dat soort figuren. Zo. Als ik aan activisme of de wereld
dan ga ik naar Greta.
Maar door dit te doen, is dat ook de penningmeester van de voetbalclub geworden. Zo. Die elk jaar... Zo een potje opzij zet, zodat er volgend jaar, als het kampje doorgaat en er is een familie die het niet kan betalen, dat die toch mee kan. Dat zijn mensen die zichzelf niet zo zouden noemen, denk ik, of niet per se. Maar de rijkdom van dat weefsel, dat zo niet super zichtbaar is of super spectaculair...
Maar wel belangrijk.
Maar wel, vind ik ook. Dat is voor mij ook activisme geworden. Zo.
Maar dus je definitie van activisme is gewoon verbreed.
Ja, zo breed dat ik er ook onder mag. Ja. Nee, gewoon als ik ze zo breed maak, dan is dit het ook. Ja. Maar ik vond dat wel moeilijk om dat... Ik vind het ook geen makkelijke vraag, maar ja, toch.
Wat ik me afvroeg toen ik het las was... van waar de nood om dat boek te schrijven? Want ja, je hebt zoveel mensen geïnterviewd al. Hoeveel zijn het er ondertussen in totaal? Heb je de teller bijgehouden?
Iets van een 140.
140.
Ja.
140 gesprekken waar je een en ander uitgehaald hebt.
Mm-hmm.
Ik had me verwacht aan een boek waarin je veel dingen die die mensen gezegd hadden, zou opgelijst hebben. Maar je laat jezelf zien.
Mm-hmm.
Wat je natuurlijk ook doet als je mensen interviewt. Hè? Je bent niet helemaal neutraal.
Nee.
maar nu geef je jezelf echt bloot. Van waar die behoefte?
Ik had er zin in. Ik schrijf graag. Dat ook wel een beetje klaar. Dat is ook iets wat ik in die 7 jaar heel vaak gedaan heb. En zo gewoon voor mezelf, om dingen te verwerken die ik leerde uit die gesprekken. Dus er lag ook heel veel klaar.
Dus je had al wat aantekeningen gemaakt ook?
Ja, en heel veel. Als ik met Tom kijk, we samen naar de montage van een aflevering en dan praten wij daar heel diep over door en er worden voetnoten gemaakt bij elke aflevering en er worden soms avonden georganiseerd. Dus er is een heel rijk ding achter de schermen geweest heel die tijd. En ik voelde als ik het aan het schrijven was, dat ik een heel groot stuk van het werk al gedaan had in die jaren en dat er veel op het puntje van mijn tong lag of zo. En ik wou ook wel een beetje een onderscheid maken in het boek tussen... Ik wou geen citeerboek maken. Qua twee tekstlagen, gelijk dat ze dat dan zo mooi noemden bij de uitgeverij. Eentje van mijzelf en dan eentje met de gasten die ook in het boek voorkomen. Dus ik wou die twee ook mooi uit elkaar laten, om het een te laten zijn en het ander het ander.
Je geeft wel als ondertitel, lees ik, 10 redenen om te blijven proberen, ook wanneer het zinloos lijkt. Bij die 10 dacht ik meteen aan de 10 geboden. Maar ik dacht van, nee, zo christelijk is het niet, zo kan het niet zijn.
Nee.
Maar het is, het is ook zo mooi uitgegeven, met dan telkens...
De Romeinse cijfers.
De Romeinse cijfers.
Ja, dat maakt het wel.
En de zwarte pagina en gebod nummer 3 zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn, als iedereen gelukkig mag zijn, jij ook.
Ja.
Maar de 10 geboden zijn niet bij jou.
Nee, het is niet zo dogmatisch.
Opgekomen.
Nee, het is niet zo, die zijn niet bij mij opgekomen. En het is, als het er zijn, dan zijn het er 10 om u vrij te maken van dogma en geen 10 om u in een nieuw dogma te steken.
Nee, want het zou ook, de 10 geboden waren eigenlijk ook gewoon maar vuistregels om een goed leven te leiden. Als het losweekt van dat christelijke gedachtegoed. Hè? In dat opzicht.
In dat opzicht, dat misschien als je ze zo... Als je het zo uitlegt, dat ze dat voor mij wel een beetje zijn. Ja, zo een manier. Hoe noem je dat zo? Geheugensteuntjes.
Ja.
Ja.
Moest ook denken aan, maar nu ga je me echt... misschien zeg je nu, hier stopt het, Nikki, ga naar huis. De eerste keer was genoeg geweest. Bond zonder naam, maar opnieuw, zonder daar afbreuk aan te doen. Maar je geeft iets wat... Ik denk, als je de 10 redenen die je opgeeft... En mocht je ze apart op een blad ook ergens ophangen en er af en toe naar kijken, het zou niet slecht zijn.
Mm-hmm. Ja, ik ben ook een fan van Bond zonder naam. Ik vind dat een mooi project. Ik heb ooit de toen directrice van Bond zonder naam gesproken. En ik vond dat was een heel... iemand met veel vechtlust. Die zo energie puurde vanuit verontwaardiging. En daar zat veel poer in. En die dan op zoek ging naar manieren om dat in liefde te vertalen. Zo, en in een schone, verbindende boodschappen mee te maken. Maar die gevoelde zelf in die zachte boodschappen dat er een angel in zat. Dat er ergens, het was niet vrijblijvend. En denk bij ons ook aan tafel. Ik vind beleefdheid echt belangrijk. En ik denk dat Walter Zinsen ooit zei hier aan tafel. Mensen verwarren kritisch met onbeleefd. Zo kritisch zijn met onbeleefd zijn. En ik vond dat is mij heel hard bijgebleven. Omdat ik vind, je kunt heel beleefd zijn. En voornaam vind ik ook wel een schoon woord. Maar niet onkritisch. En het is die combinatie die mij ligt. En die we hier aan tafel ook vaak brengen. Doordat we beleefd zijn en mensen vriendelijk ontvangen. En dat er echt een oprechte wil is om te begrijpen, kan ik ook 4, 5 keer dezelfde vraag stellen. En zeggen van, nee, maar ik snap het echt niet hoe dat je denkt dat hetgeen wat jij doet zin heeft. En breng diezelfde vraag op een onbeleefde manier. En het gesprek is afgelopen. Maar breng ze beleefd en toon nieuwsgierigheid en inschikkelijkheid ook ergens om te begrijpen. En dan kan dat wel. En die 4 eerste keren knippen we eruit. Maar de 5e keer komt het er zo goed uit. En heb je het vuur in die persoon. En dan voelde van, we hebben de zenuw aangeraakt. Ja. We hebben gezien waarom dat het echt zin heeft. En ik denk dat boek is ook voor mij een poging om zo te vatten wanneer dat die zenuw het meest geraakt werd. Zoals je blijft doorvragen bij wereldverbeteraars. Ja, maar waarom dan? Ja, maar waarom dan? Ja, maar waarom dan? Waar kom je dan uiteindelijk op uit, zo bij de laatste waarom-vraag? En...
Maar waar kom je bij jezelf uit? Want uiteindelijk, ja, de zenuw, waar je de zenuw geraakt hebt... Maar dit is een persoonlijk boek. Hier geef jij, wat ik daar straks al omschreef was, je geeft jezelf bloot, je laat in je hart kijken, in je ziel. Het heeft jou geraakt.
Mm-hmm. Ja, ik heb gewoon 140 keer, denk ik, onder andere aan die mensen kunnen vragen van... mag ik hier zijn? Of wat moet ik doen om hier... te mogen zijn.
Ja, want je voelt je schuldig. Je bent... Ja. Je hebt het over geweld. Je bent hier en je voelt dat je plaats inneemt.
Ja, we zijn ook een beetje schuldig, denk ik. Hier zijn... Ja, dit is de eerste zin van het boek. Hier zijn is gewelddadig. Hier neemt ruimte in. En die ruimte die je inneemt, ja, maakt soms dat iemand anders minder bewegingsruimte heeft. Dat wringt soms. We zijn met mensen en je gaat andere mensen pijn doen. En als er daar leed is en jij leeft in luxe, dan klopt er ergens iets niet. Dus
het blijft moeilijk, hè?
Het blijft moeilijk, ja. En ik denk dat er ergens, ja... Dat voor mij een zoektocht was van daarmee een beetje in het reinen. Ja, in het reinen is misschien zelf wel veel gezegd, maar... Ja, van daarmee samen te leven, zo, met dat idee. Dat is van dat niet af te wijzen, maar er ook niet gebukt onder te gaan.
Ja, want wat ik nog altijd lees in het boek, het eindigt niet met een gevoel van... Yes, ik begrijp het nu helemaal, ik ben bevrijd, ik mag hier zijn. Dank je wel. Dat is het niet.
Nee, dat weet ik niet.
Ik lees dat niet in hoe het eindigt ook niet.
Ja, ik denk dat wat het hopelijk, of wat het voor mij gedaan heeft, is de absolute een beetje zachter gemaakt in mijn hoofd. De morele absolute zijn gesmolten. Zo.
Geef eens een voorbeeld.
Dat zijn dingen die mijn hoofd vaak doet. Van zo, ja, als we vanuit het licht van de geschiedenis gaan kijken naar wat we nu hebben gedaan. Hoe ga je daar dan op terugkijken? Of naar een binaire opdeling tussen goed en kwaad te gaan en goede en kwaaie mensen. En van daaruit ook streng te zijn voor jezelf. Zo van, wat moet ik doen om mezelf goed te noemen?
Maar die opdeling, maar ook... sorry dat je onderbreekt, maar die opdeling goed en kwaad, mm-hmm. Hebben we dat? Bestaat dat?
Goeie vraag. In mijn hoofd bestond die zeker. En ik heb ook het gevoel dat wel iets actueel is. Als er zoiets gelijk het klimaatprobleem gaande is en we spreken over voetafdruk en over vliegen en over... Er komt heel vaak veel persoonlijke verantwoordelijkheid bij kijken die heel moraliserend proeft voor mij. Van zo, je kunt goed leven en kwaad leven en de stap naar... Een goede mens of een kwaaie mens is voor mij niet zo groot dan. Zodat je, als je niet genoeg doet voor het klimaat, dat je ook geen goede mens bent. En dat als je wel goed doet, wat dat ook vaak een luxe is, om bijvoorbeeld klimaatneutraal te kunnen leven, dat je dan een betere mens bent.
Ook dat haal ik uit je boek, dat je zelf ook je probeert, inderdaad, je doet dingen... Maar niet elke dag sta je daarvoor open om iets te doen wat de wereld beter maakt. Af en toe zeg je ook eens nee tegen iemand. En gelukkig maar misschien ook, ik weet het niet, die komt aanbellen en iets vraagt. Ah ja, nee, ik heb nu geen tijd, maar ondertussen...
Ja, je hebt grenzen. Ik denk, het leed van de wereld is eindeloos. Dus daar, die, als je naar de wereld luistert, dan zal die blijven vragen, help mij. Maar mijn kunnen is wel beperkt. En ik moet ergens voor mezelf zien van tot hoever ga ik. En vanaf dan moet ik zeggen nee. En ja, dat is een moeilijke grens om te trekken, maar wel een belangrijke. Maar er is ergens iets... Ja.
En die is voor iedereen anders ook. Hè? Die grens ligt voor iedereen op een andere plek.
Ja. Ja. Maar de afweging tussen die twee, als je die echt naast elkaar zet, vind ik dat nog altijd wel een beetje absurd. En zo, je hebt aan de ene kant, ik weet niet, een klimaatprobleem, gigantisch. Zeker als je hier aan tafel zit en al die mensen die daarover komen vertellen, dan groeit dat probleem ook met elk gesprek. En dan gaat die betoging... misschien een beetje moe vandaag. Ik kan misschien niet naar die betoging.
Het regent, het is koud.
De trein.
Er zijn genoeg
redenen. Het gaat zoveel volk zijn. Maar als je die twee gewoon echt naast elkaar zet, hoezo ga ik niet naar die betoging? Daar is gewoon geen excuus voor. Maar dus toch ga ik soms niet naar die betoging. Ja. Leg het nu maar eens uit aan jezelf.
Maar dat is ook goed, zeg je.
Ja, ik denk dat het goed is. Ja. Ik denk dat als je dat niet doet... Ik denk dat je echt uit liefde voor de wereld en uit liefde voor de mensheid heel gemeen kunt worden voor je medemens. Hey. Dus dat het grote ideaal, zo, de wereld genezen van het klimaatprobleem, dat wel kan, dat je gewoon geen fijne mens niet meer maakt om mee samen te leven, bijvoorbeeld. Of dat je geen goede of een onaangename buur maakt. Of dat je gewoon...
Omdat je op alles wel wat aan te merken hebt.
Ja. Terecht ook kunnen zeggen, hè. Maar inderdaad, ja, je hebt op alles iets aan te merken. En die liefde voor het grote, voor zo een ideaal, ervoor zorgt dat je eigenlijk gewoon niet nog bereikbaar bent in alledaagse gesprekken.
Je schrijft ook, en dat vind ik opvallend, dat je door een beter mens te worden of een wereldverbeteraar te willen zijn, dat je daar niet per definitie gelukkiger van wordt. Is dat aan elkaar gelinkt, wat je net zei? Ook dat je dan onaangenaam wordt in de ogen van anderen? Of dat is nog een ander aspect van dat
er is ook het,
goed willen doen?
Te gast gehad die een sociaal ondernemer was en succesvol. Hij had ratten opgeleid om mijnen te kunnen detecteren. Apopo noemde dat bedrijf. Echt ongelooflijk knap hoeveel levens dat die hebben kunnen redden. En die is daarna gestart met een project rond mentale gezondheid bij sociaal ondernemers. Dus dat is wel een specifiek soort wereldverbeteraar. Maar dan nog een heel brede groep. Ze hebben daar dan grondig onderzoek gedaan naar de mentale gezondheid. En dat was echt verschrikkelijk. Daar zat heel veel trauma, heel veel depressie, heel veel mentale problemen. En die is zich vanaf dan daarop beginnen toeleggen. De mentale gezondheid, niet alleen bij sociaal ondernemers, maar ook daarbuiten.
Van de wereldverbeteraar.
Ja, van de wereldverbeteraar, ja.
Dat is een heel moeilijk dilemma. Waar stopt het? Hoe ver ga je? Hoe ver ga je voor jezelf? Hoe kan je jezelf beschermen?
Ja, heb jij daar last van?
Ja, ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Ja.
Dat kunnen, hè? Ja.
Nee, ja. En ik praat mezelf dan soms... praat ik dan goed wat ik gedaan heb. Als ik eens iemand help, dan denk ik van... ik heb goed gedaan. En ik kan niet elke dag aan... Want ik kom heel veel mensen tegen in nood. Ik pendel naar Brussel.
Ja.
Ja. Maar wat doe je als je gaat helpen? Ook die vraag altijd. Wij denken te veel na soms, denk ik ook.
Ja, gelukkig ook, ja.
Ja, wat doe ik nu als ik die persoon geld geef? Ja. Want de wildste geruchten doen ook de ronde. Die mensen zijn daar gezet, die worden gedropt met busjes. Ja. Het is een heel systeem dat je eigenlijk onderhoudt door geld te gaan geven. Jij denkt aan die ene persoon.
Ja.
Maar dat is niet zo. Ofwel, ik weet het niet. Dus ik denk dat dan kapot. Mm-hmm. Waardoor ik de volgende keer misschien niks meer ga geven. Of mij op die manier dat goed praat dat ik niks gegeven heb. Want ja...
ja.
Ik vind dat heel moeilijk. Ik ga dan soms al eens de lijzen binnen en koop dan... Ik vraag, wat heb je nodig? Eten, drink. Ja. Maar dat is ook niet goed. Dat lees ik ook in je boek. En ik van, ah, wie ben ik? Ja, wie ben ik om te denken van, ja, ik haal dan nu wel een paar broodjes, ja, en een fles water.
Dat geldt het verkeerd doen. Ja. Je gaat daar zeker drank mee kopen, ja, want je bent een zwerver.
Ja. Ja. Maar je hebt dat ook. En heel veel mensen hebben dat. En dat schrijf je in waarom ik een goed mens ben en jij ook. Wie had je in gedachten toen je het boek aan het schrijven was? Voor wie heb je het geschreven? Wie moet het lezen? Dat is eigenlijk de vraag.
Er staan drie mensen in het begin. De drie momenten waarop ik echt voelde van... ik heb misschien wel iets voor die mensen. Zo. Misschien dat... het was onder andere in een panelgesprek in Mechelen dat er iemand in de zaal eigenlijk zo wat de vraag stelde van wanneer doe ik genoeg? En we zaten met een panel op het podium en er kwamen zo wat reacties. En ik vond onze reacties redelijk streng. Zo, ja, nooit. Het is eigenlijk nooit genoeg. Je kunt altijd meer doen. En zelfzorg is natuurlijk wel belangrijk, maar dat is bijna zo'n beetje een voetnoot. Zo herinner ik het mij. En ik weet dat ik achteraf, als ik naar huis reed, echt dacht van, allee, er is iemand s'avonds naar Mechelen gechold voor een panelgesprek, is zo moedig geweest om zich recht te stellen. Als eerste, zo, in zo'n zaal die dan stilvalt. En dan zo te vragen van, zeg, wanneer is het misschien genoeg? En dan, ja, dan is dat dan het beste wat mijn antwoord was.
Zo. Dus je wilde dat rechtzetten?
Ja, ik dacht, ik heb een beter antwoord.
Ja, je had drie personen, dat was nummer één.
Ja, nummer twee was hier. Was een papa, iemand die ik geïnterviewd heb ook. Die vertelde dat hij op reis was geweest met zijn dochter naar Zwitserland. En dat ze zo in de bergen een wandeling hadden gemaakt. Dat vind ik echt een moeilijke. En die was beginnen wenen, zijn dochter, gewoon zo in de bergen. En hij zei het was omdat het daar zo mooi was en dat ze zich zo schuldig voelde over wat we zo allemaal kapot aan het maken zijn hier. En dat zij daaraan meedoet. Dus zo echt het gevoel van... mag ik hier wel zijn? Also, zie hoe schoon dat het is. Wat doe ik daar eigenlijk mee? Zo, wat doen wij daar eigenlijk mee? Dat was de tweede. En dacht ik, daar heb ik misschien ook wel een antwoord voor, want ik snap die vraag heel hard.
Want je hebt die zelf ook.
Ja.
En je dochter misschien binnenkort ook.
Ja.
Of nu al.
Ja, nu al. Een paar jaar geleden was het week van de plastic soep, was dat dan. Supergoeie bedoelingen overal. Waarin ze leren over de plastic soep en dat je geen vuil op het strand mocht gooien. En er was een liedje ook en zo. Maar de impact daarvan op haar was wel heftig om te zien. Die voelde zich daarna echt... dat was echt de wereld was opgedeeld in twee groepen. Zo, of gegooid papieren op de grond en dan moet je gestraft worden. Of je doet dat niet. En je raapt ze overal op ook. Dus dat... Ik vond dat wel heftig om te zien.
Dwangmatig is bijna bij haar om dat te gaan, om mensen te gaan terechtwijzen die het deden en zichzelf ook heel erg in te gaan houden.
Ja, en daar ook heel emotioneel mee in te zitten als je een fout maakt.
Ja, die emotie is natuurlijk heel groot ook, die betrokkenheid.
Ja. Ja, want die krijgen ook het verhaal over hoe dat het met onze planeet gaat en wat dan onze verantwoordelijkheid daarin is en wat je kan doen om daar iets aan te doen. En dat is de max op zich, wat er daar inhoudelijk aan verteld wordt. Maar ik heb het gevoel dat de oplossing, dat er veel te veel klemtoon ligt op het individu. En
hoe moet het dan wel?
Ik denk dat we samen veel meer naar boven moeten kijken. En dat we voor problemen die we collectief veroorzaken, dat we collectief naar oplossingen moeten zoeken.
Ik bedoel, in het geval van die plastic soep en hoe jouw dochter dat te horen heeft gekregen, dat een probleem is. Hoe moet kinderen dan wel duidelijk gemaakt worden dat het wel degelijk een probleem is?
Goeie vraag. Ik heb daar geen oplossing voor. Zo. Ik denk dat mijn boek op een manier, of dat daarin staat, misschien gelezen wordt door iemand die daar kennis over heeft. En weet dat je dat pedagogisch moet, en misschien ergens zo in een comité zit dat verantwoordelijk is voor de leerplannen op te stellen. En denkt van, ah, misschien als ik dit eraan toevoeg, dat het iets meer, als hij het er al mee eens is, misschien is het er ook gewoon radicaal mee oneens.
Er was een derde iemand voor wie het waren drie mensen die je in gedachten hadden.
Ja, een vriendin die een chocoladefabriek heeft overgenomen. Heel kleinschalig. En die het echt heel grondig aanpakken en het goed proberen aan te pakken. Zo wil zeggen, de aankoop van de bonen op een verantwoorde manier doen en die dan met een zeilboot tot hier krijgen, zodat dat CO2-neutraal... Allemaal zotte dingen die als gevolg hebben dat zij geen loon heeft of praktisch geen loon en al de rest eerlijk verloond is of eerlijk verloopt. En die zich dan luid op zo wat aan het afvragen was of dat wel oké was dat ze het nieuws niet volgde. Zo. Want dat ze dan toch wel niet zich schuldig voelde omdat ze niet op de hoogte is van alles wat er in de wereld gebeurt. En dat is iets wat ik heel vaak hoor ook van mensen. Van, ik kan het nieuws niet aan, maar ik heb het gevoel dat ik moet bijblijven, dat het een stuk van mijn verantwoordelijkheid is. En die combinatie van het ongelooflijk schone werk dat ze probeert te doen, of doet, en dan het toch schuldgevoel over dan niet ook nog eens de krant lezen om bij te blijven over al die problemen, dacht ik ook, allee, kom aan, zeg. Je doet het zo goed.
Dus je hebt ook heel erg het gevoel dat mensen veel meer moeten... veel meer mensen te horen moeten krijgen. Je bent goed bezig. Het is goed wat je doet.
Ik denk dat echt. Ik denk dat wel, ja.
Dat weinig
of voor
gebeurt.
Misschien zijn het maar die drie in de wereld. Dat zullen we zien aan de verkoop. Maar dan voor die drie, denk ik... Je bent goed bezig, het is genoeg.
Jullie zijn met vier, hè? Je moet jezelf niet wegcijferen uit dat geheel. Hoe zit het met dus 150 heel uiteenlopende mensen die je al aan tafel gehad hebt? Kan je zeggen dat je met een aantal mensen... Dat er zo'n aantal mensen in je hoofd zitten die dingen gezegd hebben die nu nog altijd nazinderen?
Ja, de laatste die erin staat is Marianne Grison, die agressiebegeleiding geeft aan gedetineerden. En dat is echt zo... Ik vind, dat is een dijk van een gesprek. Dat is ook een superverstandige vrouw. Dat is echt nog altijd een van mijn... dat is al een paar jaar geleden. Het staat ook als laatste in het boek, omdat het voor mij zit er wel een conclusie in ergens die zij mij gegeven heeft op dat moment. Het fijne bij iemand die de wereld probeert te verbeteren, maar dus ook iets doet. Dus bijvoorbeeld, er is altijd een ideaal en dan is er de realiteit. En er is altijd een kloof tussen die twee. En dat is wat dat veel van onze gesprekken zo mooi maakt. Is dat je zit met iemand aan tafel die concessies moet doen. En die zich daarvan bewust is. Dat er een ideaal is waar dat hij graag zou geraken. En dat dat niet lukt en waarschijnlijk nooit zal lukken. En die kloof is heel mooi om over te praten. Ik denk dat is wel iets essentieels aan het leven. Zo. De kloof tussen... Hoe dat je graag zou willen dat het is en wat het is.
Is dat het ook niet omgaat? Wat je tegelijkertijd de energie geeft om te blijven gaan? Om het zo maar eens te zeggen, dat die kloof er is.
Ja. En de beginquote in het boek is van Camus. Staat er in het Engels
in? Ja. One must imagine Sisyphus happy.
Ja. Sisyphus die zo de steen de berg oprolt, die dan elke keer terug naar beneden rolt en dan moet hij dan terug naar boven rollen. Ja, dat beeld van een glimlach op Sisyphus zijn gezicht te zien, vind ik echt ongelooflijk sterk. Zo. Dat is wat ik ben nu, zo meer, vaker. Ik denk, het is geen fout zo, dat het lastig is. Het is geen fout dat het onhaalbaar is. Het is geen fout dat je het niet allemaal kunt doen. Het is een feat. Zo, vroeger veel geprogrammeerd. En als er dan zo'n fout was in een programma of in een website of in een applicatie, dan zei de programmeur soms als grapje zo... It's not a bug, it's a feature. Zo. Het is niet kapot, was de bedoeling. Zo. Ja. Wel ja, daar. Ja. Het is de bedoeling. Het is de bedoeling dat het botst. Zo.
Sisyphus, zijn enige opgave is het opdracht om die steen
naar boven
te brengen. Dus die blijft maar proberen.
Ja, maar het is een absurde bezigheid. Maar het leven is een absurde bezigheid. Ja, zo voelt het toch.
Ben je gelukkiger geworden door de hele... Hoeveel jaar zijn jullie nu bezig? 7 jaar intussen?
Ja.
Omdat je het allemaal beter begrijpt of net niet?
Ik moet denken aan wat je daarnet zei. Als je sprak over geef ik de bedelaars geld in Brussel, ja of nee? We denken soms te veel over de dingen na. Mm-hmm. Ik denk dat ik mijn lichaam iets meer laat spreken daarin. Ik mijn hoofd soms een beetje
je buik
kan relativeren. Mijn buik, ja. En zo... De zoektocht naar zo het ideale of het perfecte of het... wat iets heel beredeneerd is bij mij. Dat wat vaker aan de kant zit. En ik mij... Ja... vaker door mijn buik laat leiden.
En dat voelt beter.
En dan, ja, dat voelt beter. Dan is het soms wel geven en soms niet geven. En soms wel doen en soms niet doen. En toegeven dat dat te weinig is. Mij daar ook niet tegen te verzetten. Tegen dat idee. Daar ook wel spijt van hebben en last van hebben op sommige dagen en de andere dagen niet.
Maar je bent beter in evenwicht.
Ik denk dat ik minder bang ben dan ervoor van iets fout te doen. Of zo. Dat ik daar een beetje van verlost ben.